Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit het verenigingsgebouw De Open Hof van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 5. Nu, op deze middag, verlaat hij de trein om naar huis te gaan. Het valt hem op dat er iets bijzonders gaande is. De reizigers die voor hem uitgelopen zijn, draaien zich om. Wat is er aan de hand? Toch geen controle van de Duitse politie? Daar tussen al die mensen ziet Herman opeens Bert de Graaf, die hem wenkt. Zijn medestudent wacht tot Herman vlakbij hem is. Kom op, Herman, we moeten verderop het station afzien te komen, want de Duitsers voeren hier grote groepen Joden mee, van hier. De treinen staan al klaar, kijk. Bert wijst naar de overkant, waar lange veewagens staan gestationeerd. Herman ziet het ook, dat die mensen daarin moeten stappen. Als dieren worden ze in vuile wagons gestopt. De Duitsers beschouwen hen als beesten, untermensen. Degenen die het station verlaten, moeten hun persoonsbewijs tonen. Auschwitz, bitte, schreeuwen de Duitsers. De lange rij reizigers schuifelt langzaam voort. Er staan veel grijsjassen bij de nauwe doorgang. De mensen houden het grijze vouwkaartje gereed. Als ze er maar weer goed doorkomen. Die Duitsers zijn zo willekeurig. Herman en Bert zijn aan de beurt. En met ingehouden adem passeert Herman de controle. Zouden ze de vervalsing zien? Studenten zonder ariërondertekening worden ingerekend. Ook Bert's persoonsbewijs is vervald, weet Herman. Gelukkig, hij is erdoor. En Bert ook. Haha, opgelucht stiefelen ze de Mauritskade over naar de tramhalte. Daar staat een grote mensenmassa. Al die mensen wachten eveneens op vervoer. Maar geen enkele tram komt opdagen. De Duitsers hebben beslag gelegd op het stadsvervoer. Te voet ging het de Jodenjagers veel te langzaam bij hun programma's. Daarom legden ze beslag op de tramwegmaatschappij. Dan kunnen ze de gehate Joden snel deporteren. Er zit niets anders op dan te gaan lopen, besluiten de twee studenten. Diep in hun winterjacks gedoken, zetten ze de pas erin. Herman kijkt nog even om naar de wachtende passagiers op een tram. Maar een groep slinkt al af. Velen gaan net als zij te voet verder, anders kunnen ze wel wachten totdat ze een ons wegen, grap Bert. Bert kijkt ook om naar de andere kant. Hij stoot zijn vriend aan. Herman, kijk daar. Nou, wat dan? Een lange rij Joden slingert voort naar het centraal station. De gele sterren op hun jassen en mantels liegen er niet om. Het is een triest straatbeeld dat zich aftekent tegen de hoge muur van de stationsgebouwen. De razzia's zijn nog in volle gang, begrijpen ze. Arme stumpers. De ontheemden van huis en haard. Waar zal hun tocht eindigen? Men spreekt over gaskamers en crematoria. Zijn het verzinsels? Het lot van de Joden is zoveel erger nog dan van de Hollandse burgers. Ontzet staren ze in de richting van de gevangenen. Herman balt zijn vuisten. Hij zou ze, die mensenrovers. Maar ja, wat kun je beginnen tegen die gewapende bende? Ze moeten machteloos toezien. Kom Herman, zegt Bert, laten we gaan. We moeten uitkijken dat we zelf ook niet worden opgepakt. Herman knikt, zijn vriend heeft gelijk. Zwijgend gaan ze voort. Bij het roken moet Bert rechts en Herman links. Tot kijk! Het is een bijzondere dag voor Rietje Verschuur. Want ze is vandaag jarig. Ze is 18 geworden. Ze heeft vandaag vrijaf gekregen van haar mevrouw. Ze hoeft op deze gedankdag niet naar haar werk. Gisteren heeft ze heel wat werk extra verzet, zodat het gezin van Lerius er niet te veel onder te lijden heeft. Het is nog vroeg in de morgen als haar wekkertje op het nachtkastje ratelt. Ze rekt zich eens lekker uit en draait zich nog eens even om op haar andere zij. Dat ze vandaag niet direct hoeft op te staan, is verwennerij. Ze ligt nog even na te dromen, totdat ze uit haar mijmerij ontwaakt. Ze is opeens klaar wakker, want daar staat Greta, haar zusje van 12, naast haar bed. Rietje, word eens wakker, roept ze vrolijk. Haar zus loopt haar naar het raam en schuift de overgordijnen open en naar de kant. Rietje zit opeens rechtop in haar bed. Ze knippert met haar ogen tegen het zonlicht dat haar slaapkamer binnendringt. O ja, ze is jarig vandaag. Ze zou het bijna vergeten. Ze kijkt de slaapkamer eens rond. Dan komt Greta op haar af en feliciteert haar met een handdruk en een zoen. Je cadeau krijg je beneden, hoor, zegt ze er vlug achteraan. Van ons allemaal, hoor, lacht ze, geheimzinnig. Maar kijk eens hier, wat ik hier heb. Ik wilde je verrassen. Ze heeft een dienblaadje in de hand, maar daarop een dampende kop thee. En naast liggen twee beschuiten belegd met boter en suiker. Mmm, dat is even een verrassing, roept Rietje verrukt. Echte thee, hoor, voegt Greet er nog blij aan toe. Rietje ziet het. Heeft ma die gezet, omdat ik jarig ben? Ze weet dat haar moeder nog een busje van Nelle-thee heeft bewaard, voor bijzondere dagen. Met Pasen hadden ze er ook al van gedronken. Andere dagen doen ze het met surrogaat. Dat zijn bruine tabletten, santé, staat er op die pakjes. Het verschil van smaak is duidelijk te proeven, vindt de jarige. Die santé is maar een gekleurd drankje. Ze drinkt haar kopje thee met kleine teugjes op. Ze geniet van de heerlijke beschuiten ter ere van haar verjaardag. Ook al iets bijzonders, want beschuit is bij de bakker bijna niet te krijgen en bij de meeste al lang verdwenen. Het is vandaag 24 maart. De voorjaarszon schuift al meer en meer over het dek van haar ledikant. Greta is al naar beneden. Ze moet om 9 uur op school zijn. Rietje heeft haar beddenkussen in de rug gezet en maakt haar plannen voor vandaag. Vanmiddag komen de tantes, de nichten en de neven en vanavond haar twee vriendinnen. Zou moeder wel genoeg in huis hebben? Meestal bewaart ze wat snoepbonnen voor die gelegenheid. Met een sprong staat ze naast haar bed en op haar blote voeten loopt ze over het koude zeil en trekt haar muiltjes naar zich toe. Hè, had ze nu nog maar een pingwaar, net als haar mevrouw, dan kon ze zo naar beneden gaan. Nu was ze zich bij de wasbak, maar de kraan geeft koud water. Als ze haar kleren aan heeft, moet ze haar kapsel nog opmaken. Het lange blonde haar kamt ze uit en ze maakt er een vlecht van. Die legt ze als een krans om haar hoofd. Van voren springen wat weerbarstige lokken eruit. De krulletjes omlijsten haar voorhoofd. Dat staat grappig. Ze bekijkt zichzelf nog eens extra in het spiegeltje dat boven de wasbak hangt. Onwillekeurig dwalen haar gedachten naar die jongen aan de Amsteldijk. Ze vraagt zich af hoe het komt dat hij zo'n blonde neus reus is, terwijl zijn vader en zijn oom zo donker van opslag zijn. Natuurlijk, hij lijkt op zijn moeder, bedenkt ze opeens. Mevrouw Hovius is ook zo blond. Zo'n jongen als Herman wil ze graag hebben. Ach, Herman, ze vereert hem in stilte. Zal ze ooit met hem trouwen? Ze zal in stilte op hem wachten. Ze heeft haar hart al eens tegen haar moeder gelucht, hoe ze over Herman Hovius dacht. Maar moeder had haar geen hoop gegeven. Ach, kind, weet je het verschil en stankt? Jij komt uit een arm gezin en Herman, hij is van goede huizen en studeert aan de universiteit. En jij bent maar een heel gewoon dienstmeisje. Mevrouw Lerius, haar werkgeefster, heeft ze zo de stille hoop die diep in haar leeft, bijna helemaal de grond ingeboord. Ze zei een keer, die zes van Theo, die Corrie, heeft het hoog in haar bol zetten. Ik mag haar daarom niet zo erg. Wat verbeeldt ze zich niet? Ze komt nog wel af van gewone lui. Het is onze stank niet. Stankt, trouwt, stankt, had ze er nog aan toegevoegd. Die woorden klonken haar als hamerslagen in de oren. Dat ontnam haar, Rietje, helemaal de moed. Want Corrie's vader hoorde tenminste nog bij de middenstankt. Waar moest zij dan blijven? Nee, Herman kon ze beter maar vergeten. Maar als er echte liefde is. Rietje schok schoudert, die is niet af te dwingen, maar ook niet weg te dringen. Ruim ze keert zich abrupt om. Ze wil haar eigen spiegelbeeld niet langer zien. Al haar mooie fantasieën schudt ze van zich af. Weg ermee, het maakt haar alleen maar ijdeler. Snel loopt ze de zoldertrap af naar beneden. Even later staat ze in de woonkamer. Ze wordt door moeder aan de broers en zusjes gefeliciteerd. En dan krijgt ze haar cadeau. Greetje mag het haar geven. Van ons allemaal, hoort ze, zegt ze gniffelend. Wat een groot pak, vindt Rietje. En nieuwsgierig peutert ze aan het pakpapier. Nee, maar. Haar mond valt open van verbazing. Wat een prachtig cadeau. Op zoiets heeft ze helemaal niet durven rekenen. Hoe wisten ze dat zij nu juist zo graag dit wilde hebben? Ze houdt het geschenk omhoog en houdt het voor haar lijf. Een echte pingwaar, een ochtendjas, net als mevrouw Lerius heeft. Ja, ze vindt hem nog veel mooier. De donkerrode bloemstof is met glanzend band afgebiest. Schitterend. Ze kijkt moeder dankbaar aan. Hoe kwam ze aan die stof? En waar haalde zij de textielpunten vandaan? Maar hoe ze ook vest, moeder zegt het niet. Ze lacht alleen maar wat. Theo's zus, Lena Lerius, is die tegen betaling haar aan deze stof geholpen heeft. Ze kan nogal eens ergens aankomen, omdat ze als lerares van de modevakschool met die textielhandel te maken heeft gehad. Als je in de handel zit, heb je tegenwoordig mazzel. Maar ze mocht er niet met Rietje over praten. Die Lena is een goede meid. Tegen de gewone prijs heeft ze de katoen overgedaan. Met elkaar hebben ze het betaald. Rietje Verschuur wil haar nieuwe aanwinst even passen. Magnifiek, zeg, hij zit als gegoten. Maar nu wil ze eerst bedanken voor het prachtcadeau. Moeder en Greetje eerst en dan de andere kinderen. Vader heeft ook meegedaan, hoor, lacht mevrouw Verschuur. Rietje knikt. Hij komt vanavond aan de beurt, als hij thuiskomt uit zijn werk. Als ze uitgekeken is, hangt ze de duster op aan een hangertje. Zo kan iedereen hem zien, ook de visite die vandaag komt. Die middag wordt er om 2:30 aan de deur gebeld. De visite is al vroeg. Meestal komen ze om 3:00 pas opdagen. Rietje zal zelf de deur open doen. Ze wil de gasten die voor haar verjaardag komen binnenlaten. Ze loopt naar de gang en doet de deur al open. Voor haar op de stoep staat tante Bets. Ze is alleen gekomen. Henny, haar dochter, is er niet bij. Ze feliciteert haar nechtje en samen gaan ze naar binnen. Als tante Bets haar schoonzus ziet, begint haar lip te trillen. Ze houdt zich achterin. Huilen helpt niet, denkt ze. Ze bijt op haar lippen. Ik blijf maar even hoor, zegt ze te midden. Verwonderd kijken moeder en Riet haar aan. Wat vreemd doet tante. Ze trekt haar mantel niet eens uit. Toe, je blijft toch voorlopig hoor. Het is veel te gezellig dat je er bent. Doe je jas uit, beslist moeder Mien. Tante zegt niets terug. Zwijgend blijft ze voor zich uitstaren. Is er wat? Vraagt Mien ongerust. Bets doet toch nooit zo eigenaardig? Er moet iets mis zijn. Zou er soms iets met Klaas, haar man, zijn? Die zit in Duitsland. Hij moet daar gedwongen arbeiden voor de vijand. Is er iets met Klaas? Vraagt ze belangstellend. En in een opwelling slaat ze haar arm om Bets schouders. Wat is er toch, meid? Zegt ze hartelijk. Nu kan tante Bets het niet langer voor zich houden. Ze slaat haar handen voor haar gezicht en snikt het uit. Haar schouders schokken. Moeder en Rietje kijken elkaar verbaasd aan. Greetje weet ook niet wat ze hiervan moet denken. De jongere kinderen staren tante met open mond aan. Laat ze maar even, fluistert moeder Verschuur. Ze zal zo meteen wel zeggen wat er aan de hand is. Opeens heft de huilende vrouw haar hoofd op. O, het is zo erg, roept ze tussen twee snikken door. Ja, maar wat is er dan gebeurd, Bets? Zeg op, ze wil het weten, nu direct. O, begint Bets weer, het is verschrikkelijk. Maar dat erge kan ze waarschijnlijk niet over haar lippen krijgen. Hebben de Duitsers iets uitgehaald soms, gist Mien. O nee, Mien, dat was nog wel te verdragen. Maar ze maakt opnieuw haar zin niet af. Ik zou het ons toch maar vertellen, Bets, dringt moeder opnieuw aan. En dan komt het hoge woord eruit. Onze Henny gaat met de moffen. Er valt een stilte tussen de familieleden. Wat ze ook verwacht hadden, wat tante Bets zou zeggen, dit nooit. Rietje kijkt vol afschuw voor zich uit. Is haar nicht Henny een moffengriet? Hoe kan het bestaan? Het is niet te geloven. Tante herneemt het woord. Ze hebben het me verteld. Ik wilde het eerst niet geloven, maar het is echt waar. Herhaalt Bets nog eens. Ik merkte er nooit iets van. Alleen vond ik dat ze te veel op pad was. Ik heb al zoveel met haar gepraat. Maar ze gaat brutaal weg haar eigen gang. Bets vertelt maar niet dat haar zoon Gerrit zich soms zo boos maakt. Dat hij haar te lijf wil gaan en dat zij ertussen moet vliegen. Anders zou hij zijn eigen zus bont en blauw slaan. Zo'n meid toch. Ze moet toch haar verstand gebruiken. Ze hoort nu bij de collaborateurs die na de oorlog zullen worden gestraft. En dat niet alleen. Het is zonde voor God. We mogen ons niet aan de vijand inlaten. Is het ook eigenlijk geen landverraad? Moeder, Rita en Greta weten niet wat ze hierop moeten zeggen. Alles wat tante Bets meedeelt, komt hen zo rauw op het dak vallen. Er zijn geen woorden voor. En wat ik bovendien ook nog zo erg vind, denkt Rietje, ze gooit niet alleen haar eigen naam te grabbel, maar ook onze familienaam. Mien heeft diep medelijden met haar schoonzus Bets. Natuurlijk gaat zo'n schandaal als een lopend vuurtje door de stad. Straks weet de hele goegemeente van het gedoe af. Ze zullen Bets en Klaas er waarschijnlijk op aankijken, want de ouders zijn immers verantwoordelijk. Er wordt gebeld. Er komt zeker nog meer bezoek voor de jarige. Tante Bets staat op en wil er nu vandoor. Niemand houdt haar tegen. Ze begrijpen haar verlegenheid. Ze wil nu liever niemand ontmoeten. Rietje laat eruit. Buiten op de stoep zegt tante nog tegen haar. Je krijgt nog wel een cadeautje van me, hoor. Maar nu heb ik geen zin om naar de winkel te gaan. Ik schaam me. Een ongeluk. Dan opeens gaat ze gauw weg. Ze loopt op een draf, alsof iemand haar nazit. Rietje kijkt haar met doffe ogen na. Ze heeft een brok in haar keel. Arme tante Bets en oom Klaas, denkt ze medelijdend. Peinzend gaat ze weer naar binnen, waar de familie op haar wacht. Tante Koba is er nu ook, ziet ze. Ze heeft haar jongste zoontje meegebracht. De kinderen hebben elkaar gauw gevonden en spelen samen met de blokken die eens van Rietje zijn geweest. De verschuurtjes willen zwijgen over wat hen zojuist ter oren is gekomen. Misschien weet tante Koba nergens van. Het wordt steeds drukker in huizen Verschuur. Nichtjes, neefjes en vriendinnen komen de jarige geluk wensen. De broers Pim en Gerrit hebben zich gehaast. Ze wilden de verjaardagsvisite ook nog even zien. Ze kijken verlangend naar de bol en naar de cake die op tafel staan. Dan opeens komt tante Nolly binnenvallen. Ze is ook al overstuur. Die heeft het kwade bericht van Hanny ergens opgevangen. Ze moet haar hart luchten. Opgewonden steekt ze van wal. Ze ratelt aan een één stuk door. Het lijkt wel een waterval. Die Hanny van Mien en Klaas hult met de Duitse soldaten. Ze kan er niet over uit. Hé, wat vervelend nu, denkt de jarige. Laat tante Nolly hierover zwijgen. Waarmee kan ze haar mond stoppen? Eindelijk is ze uitgeraasd. En met de woorden, het is een ziet, eindigt ze haar helaas. Haar radde tong zwijgt. Nu kan moeder Verschuur ook iets zeggen. Laten we er nu niet verder over praten, Nol, zegt ze. Beter is voor onze nicht te bidden, dat ze van haar boze weg mag terugkeren. Beschaamd staart Nol voor zich uit. Daaraan heeft ze nog niet eens gedacht. Bidden voor zo'n landverraadster. Bidden? Ja, dat is het enige wat we voor onze nicht kunnen doen, herhaalt moeder Mien. Het is opeens heel stil in de kamer. De kinderen laten hun speelgoed rusten. Wat hebben die grote mensen met elkaar? Ze begrijpen er niets van. Buiten op straat blaft een hond. In de verte blaft een andere hond terug. Nol beseft opeens dat de gezelligheid verdwenen is. Dat is haar schuld. Ze krijgt het er warm van. Haar wollen trui prikt van alle kanten. Dat die Mien nog voor die meid kan bedden. Zij, Nol, kan dat niet, hoor. Rietje probeert de nare situatie te redden. Ze haalt haar nieuwe duster tevoorschijn. Kijk eens, zegt ze tegen de gasten, dat is mijn verjaardagscadeau. Alle aandacht is nu op de pingwaar gericht. De kinderen zijn al gauw weer druk bezig met de blokken op te stapelen. De ouderen prijzen de stof en de snit van Riet's ochtendjas. Een mooi stuk werk, zegt tante Koba. Ze praten over textielpunten en modevakbladen. In het modevakblad Winterweelde moeten zulke praktische modellen staan. Japonnen van tweeërlei stof, die gemakkelijk zelf te maken zijn. Van nieuwe stof of van twee oude japonnen. De nood, het maakt vindingrijk. Van het ene onderwerp gaan ze over op het andere. De oorlogssituatie komt ook ter sprake. Kwam er maar spoedig een einde aan, De oorlog blijft echter maar duren. Zo vliegt de tijd om. Nolly zit er maar stilletjes bij. De eerste emotie over dat nieuws van haar nicht is gezakt. Had ze haar mond maar gehouden. Om 5 uur staat ze haastig op van haar stoel. Ze moet nu nodig naar huis. Want ze moet zorgen dat als haar man thuiskomt het eten klaar is. Ze woont hier een klein kwartier lopen vandaan. Met vlugge korte pasjes steekt ze even later de ceintuurbaan over. Aan de overkant van de weg marcheert een troep Duitse militairen. De weermachtssoldaten lopen met hun geweer over de schouders en houden gelijke pas. Hun spijkerlaarzen schrappen over de straatstenen. Dat ze die troep Duitsers nu ook nog moet tegenkomen. De soldaten zetten een marslied in, waarvan de woorden in hun eigen langstaal goed zijn te verstaan. Ze pochen over hun heldhaftige daden. Und wir fahren, und wir fahren, geen in Engeland, ahoy, ahoy, ahoy. Ze bijten hun woorden af, dat is dit buurvolk eigen. Ze stampen zwijgend verder. Maar op het afgesproken teken zetten ze opnieuw in. Hun zware basstemmen klinken nu nog harder over de stille straat. Nu is het een aria over vrouwen die zij trouw blijven. De ergernis bij Nol komt boven. Ze zou die Henny van Bets wel fijn willen knijpen. Ze laat zich mooi inpakken door die moffen die hier bij de Hollandse meisjes vrijen. En thuis, in hun heimat, misschien vrouw en kinderen hebben. Hoor ze brallen. Soldaten zijn soldaten. Geen woorden slechts maar daden. Ze kennen geen lomperij. Soldaten zijn de meisjes trouw. Valderol, Valderie, Valdera, Valderie, Rosemarie, Marie, Marie. Dank u wel voor uw aandacht.